Goedemorgen gemeenteleden, broeders, zusters, gasten, luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze avondmaalsdienst. Het thema van de preek zometeen is genade voor mensen die tekortschieten. En de voorganger is dominee Van der Dussen. De kinderen van Bijbelgroep 1 komen vanochtend bij elkaar, ook de kinderen van tienergroep 1. Afgelopen maandag 17 februari is onze broeder Siep van der Veen overleden. Hij is 82 jaar geworden. Siep was een gelovig man en vertrouwde op de Heere God. Hij heeft onder andere als ouderling onze gemeente jarenlang. Eergisteren is hij begraven. Ter herinnering aan hem zingen we zometeen staande opwekking 407. En na een moment van stilte foto en groep zingen we dan E198. En dan gaan de kinderen naar boven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. We zingen nu opwekking 407.
Laten wij nu stil worden voor God. We spreken uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, de schepper van hemel en aarde. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de gekruisigde en opgestane Heer, Jezus Christus. Amen. Ja, kinderen, tieners, jullie kunnen nu naar boven gaan. En voor de luisteraars thuis licht ik nu toe dat iedereen, bijna iedereen, vanmorgen de jas aanhoudt. Net hoorde u misschien een vreemd geluid. Dat was een verwarmingsmachine, een heater, want de kachel is kapot. In overleg met Johan Derksen is besloten om hem maar uit te zetten, want anders dan ben ik slecht verstaanbaar. We moeten kiezen tussen twee kwaden. Zullen we met elkaar bidden? Heer, onze God, even gaan onze gedachten dan naar groepen christenen in de wereld die altijd, terwijl het steenkoud is, onder primitieve omstandigheden bijeenkomen om u de lof te zingen en zich te warmen aan uw evangelie. En nog, zoals wij hier zijn, kunnen we ons niet indenken hoe het voor hen is. U bindt ons samen. Wij dragen al die broeders en zusters aan u op, die in soms uiterst gevaarlijke omstandigheden kerkdienst houden. Wilt u daar zijn? En wilt u bij ons zijn? En uw goede evangelie als een kracht van bevrijding naar ons toe doen komen. Help ons om in de viering van het avondmaal om aan het geheimenis van uw genade en vergeving ook echt te raken. Zo dat ons hart geraakt wordt en uw liefde daarin binnenstroomt door uw geest. In Jezus' naam. Amen. Vorige week, toen dominee Smouter over het tiende gebod preekte, kwam de prekenserie over de tien geboden tot een einde. In de preek van vanmorgen blik ik daarop terug en leg ik de verbinding met het avondmaal. Genade voor mensen die tekort schieten. Dat evangelie horen we uit het 30e hoofdstuk van 2 Kronieken. En Menno Lanting gaat daaruit voorlezen, 2 Kronieken 30, de versen 1 tot 5 en 13 tot 20.
Twee Kronieken 30, vers 1 tot 5. Jechizkia herstelt de Pesachviering in ere. Jechizkia stuurde boden rond in heel Israël en Juda en schreef ook brieven naar Efraïm en Manasse, waarin hij iedereen opriep naar de tempel van de Heer in Jeruzalem te komen, om aan de Heer, de God van Israël, het Pesachoffer op te dragen. De koning had zich, samen met zijn raadsheren en de volksvergadering van Jeruzalem, gebogen over de mogelijkheid om Pesach te vieren in de tweede maand. Het was namelijk niet mogelijk geweest Pesach te vieren op de vastgestelde tijd, omdat zich toen niet genoeg priesters geheiligd hadden en het volk niet in Jeruzalem bijeen was. Nadat dit voorstel door de koning en de volksvergadering was aangenomen, besloten ze om in heel Israël, van Beersheba tot Dan, te laten omroepen dat men naar Jeruzalem moest komen, om aan de Heer, de God van Israël, het Pesachoffer op te dragen. Voor die tijd hadden ze dat namelijk niet gezamenlijk gedaan, hoewel het zo was voorgeschreven. Nou, 2 Kronieken 30, vers 13 tot 20. Een grote menigte verzamelde zich in Jeruzalem om in de tweede maand het feest van het ongedezemde brood te vieren. Ze kwamen in grote getalen. Eerst verwijderden ze de altaren die in Jeruzalem stonden, ook alle reukofferaltaren, en gooiden die in de bedding van de Kidron. Daarna slachten ze op de 14e dag van de tweede maand de dieren voor het Pesachoffer. Beschaamd hadden de priesters en de levieten zich geheiligd en brandoffers gebracht in de tempel van de Heer. Ze namen hun vaste plaatsen in, zoals beschreven in de wet van Mozes. De godsman en de priesters goten het bloed uit dat de levieten hun aanreikten. Een groot aantal deelnemers had zich niet voor de heilige plechtigheid gereed gemaakt. Daarom hadden de levieten tot taak het Pesachlam te slachten, voor iedereen die niet rein was en die het dus niet zelf aan de Heer kon wijden. Een groot aantal mensen uit onder andere Efraïm, Manasse, Issachar en Zebulon had zich dus niet gereinigd, maar toch van het Pesachoffer gegeten, hoewel dat eigenlijk verboden was. Maar Jechizkia had voor hen gebeden met de woorden: Moge de Heer in zijn goedheid vergeving schenken aan ieder wiens hart gericht is op God, de Heer, de God van zijn voorouders, ook aan degenen die zich niet hebben gehouden aan de reinheidsvoorschriften die in het heiligdom gelden. En de Heer verhoorde Jechizkia en vergaf het volk.
Een paar maanden terug, helemaal aan het begin van de prekenserie over de 10 geboden, heb ik een inleidende preek gehouden waarin ik de geboden karakteriseerde als gebiedende wijze waarin het evangelie tot ons komt. En in die preek gaf ik toen in het voorbijgaan het voorbeeld van zo'n gebiedende wijs: stop met zwart werken. En toen na afloop kwam iemand naar mij toe en die zei: weet je dat ik het daar moeilijk mee heb? Tuurlijk, zwart werken, niet goed. Maar ik heb een situatie meegemaakt waarin ik dacht dat ik er niet meer aan kon ontkomen. En daar kom ik nu op terug. Want het is een heel reëel punt. Soms ontkom je er niet aan om een weg in te slaan die je eigenlijk niet wilt inslaan, omdat het niet de bedoeling is dat je die inslaat. Het voorbeeldje is heel bekend: een leugentje om bestwil. Liegen, het is niet de bedoeling. En toch, soms, lijkt het alsof je er niet aan ontkomt. Al helemaal niet, als je daardoor je naaste in bescherming kunt nemen. En ik heb er nog een voorbeeld. Op de eerste slide heb ik ze onder elkaar gezet. Je belofte niet houden. Zonneklaar, als je iets belooft, moet je het doen. En toch zijn er situaties waarin een mens het niet voor elkaar krijgt. Denk alleen maar aan het drama van echtscheiding. Dan gaat het over niet zomaar een belofte die je hebt afgelegd. En toch, soms ziet een mens geen andere weg meer dan toch uit elkaar te gaan. Daar kun je je ellendig bij voelen, maar onontkoombaar ook. Het Nederlandse gezegde: nood breekt wet, heeft daar wel wat mee te maken. De wet slaat soms stuk op de nood van het leven. Je maakt dan een keuze die niet goed is, omdat elke andere keuze slechter is. En in deze preek ga ik jullie bemoedigen en aanmoedigen om met dat gevoel te leven en daar een volwaardige plek aan te geven in het christelijk leven. En vandaar genade voor mensen die tekortschieten in die hele scherpe zin dat je een keuze maakt die je eigenlijk liever niet had gemaakt, omdat het niet de bedoeling was dat je hem maakte. Maar omdat de wet stuk slaat op de nood van het leven. Genade voor mensen die tekortschieten. En die boodschap ontleen ik aan het verhaal over de paasviering, de Pesachviering, die koning Jechizkia organiseert. En het bijzondere van die viering, dat staat op de volgende slide, is dat die, zoals het in vers 5 staat, in gezamenlijkheid plaatsvindt. Voor die tijd hadden ze dat namelijk niet gezamenlijk gedaan, hoewel het zo was voorgeschreven. Ah, daar is al iets zichtbaar van. Het ging niet helemaal zoals het de bedoeling was geweest. Maar nu dan, zegt Jechizkia, nu gaan we het doen zoals de bedoeling is. Gezamenlijk. En met gezamenlijk blijkt hij te bedoelen dat niet alleen de Israëlieten uit het tweestammenrijk rondom Jeruzalem deelnemen, maar ook de Israëlieten uit het noordelijke tienstammenrijk. En dat is iets heel bijzonders, want die twee delen van Israël zijn al sinds jaar en dag uit elkaar gegroeid bij de splitsing van het rijk onder koning Jerobeam. In dat noorden, daar is een enorme invloed van de Baal-godsdienst. En merkwaardigerwijze, koning Jechizkia zegt, en toch horen ze erbij. Dat is een prachtig staaltje van loyaliteit. Het gevoel van, ja, maar wij horen bij elkaar. En hij zendt afgezanten uit die naar het noorden gaan. Ja, op het kaartje is het eigenlijk niet goed meer te zien. In het midden zie je een paarse lijn lopen en iets onder dat midden ligt Jeruzalem. En dan behoorlijk ten noorden daarvan, daar bevinden zich de stammen waarvan in dit hoofdstuk sprake is. De stammen Zebulon, Manasse en Aser. En die worden bereikt door de afgezanten en een aantal van die mensen komen naar Jeruzalem. Heel bijzonder, eindelijk wordt het Pascha gevierd in de saamhorigheid van Israëlieten uit het zuiden en uit het noorden. En bedenk dat die lui oorlog met elkaar hebben gevoerd. Dus er zit ook een geweldig symbool van verzoening in. Maar nou komt het. Voor al die mensen uit het noorden, die hebben zich niet goed voorbereid op deze viering. Er staat dat ze eten van het paaslam terwijl ze niet rein waren. Ze hadden zich niet gereinigd. En dat is een probleem. Dat is een groot probleem. In de wet van Mozes, volgende slide, nummerie 9, daar wordt vastgesteld dat als je bijvoorbeeld een dood lichaam hebt aangeraakt, dat je dan niet in contact mag komen met de God van het leven. Dan moet je je reinigen. Eten van het Pesachoffer kan pas als je je gereinigd hebt. En dat kost tijd. Veel tijd. En dus dreigt nu die hele gezamenlijke Pesachviering in het honderd te lopen. Want ze voldoen niet aan de eisen. En die eisen zijn streng en daar werd eigenlijk nooit de hand mee gelicht. En je zou dus kunnen verwachten dat Jechizkia in zak en as zei, het is kennelijk niet de wil van God dat we dit nu gaan doen. Dan moet het maar afgelast worden. Ja, en zie dan maar dat het ooit nog een keer weer lukt om die mensen uit het noorden erbij te betrekken. En nou heeft de koning de moed, dat is echt moed, om het door te laten gaan. Hij doet voorbeden. Hij gaat met die situatie naar God toe. En hij bidt tot God, vers 18, dat de Heer vergeving mogen schenken, ook aan diegenen die zich niet hebben gehouden aan een reinheidsvoorschrift. En in vers 20 staat, de Heer verhoorde Jechizkia en vergaf het volk. Het bijzondere van deze Pesachviering is dus nu nog verdubbeld. Eerst is het bijzondere ervan dat die in gezamenlijkheid plaatsvindt. En nu is het bijzondere ervan dat niet aan de eisen is voldaan. En dat Hizkia toch de moed heeft om te zeggen: dit gaat door. En we gaan de Heere God vragen om genade te bewijzen aan ons mensen die, dat weet ik heel goed, tekortschieten. Een buitengewoon verhaal over nood die wet breekt. En ik ga op een aantal details nu in om vanuit dit verhaal u dus aan te moedigen. Om dat gevoel dat je zo kunt hebben: het is niet goed gegaan, het had anders gemoeten, maar ik wist ook niet hoe om dat een plek te geven. In de eerste plaats maakt dit verhaal duidelijk, ik heb ze allemaal op een rij gezet, de volgende. In de eerste plaats maakt dit verhaal duidelijk dat perfectionisme een vijand kan zijn van het christelijk geloof. Ik aarzel wel om dit te zeggen, want in het gewone leven is het helemaal niet slecht om perfectionist te zijn. Een banketbakker die er niet op mikt om perfecte taartjes af te leveren, verliest zijn klanten en terecht. Het is een hele gezonde drang om prima werk af te leveren. Welk werk je ook doet. Perfectionisme, daarmee bedoel ik in dit verband de drang om het ook tegenover de Heere God echt helemaal puntgaaf te doen. En om je dan eigenlijk ook helemaal te laten stuk lopen op die situaties waarin je dat niet lukt. Een mens kan dan zich zo gigantisch slecht voelen als die in dat perfectionisme ernaar streeft om uit elke situatie met perfect schone handen tevoorschijn te komen. Want zo is het leven dus niet. Eigenlijk zegt het verhaal van 2 Kronieken 30, ja, wij kunnen ook in het geloof geen ijzer met handen breken. Zo simpel is het. En daar heeft de Heere God begrip voor. En het wordt in het geloof een kwestie van nederig je onvolkomen gehoorzaamheid aan de geboden aanvaarden. Daar is nederigheid voor nodig. Daar is overgave voor nodig. Daar is voor nodig dat je je ontspant. En dat je je eigen menselijke zwakke conditie voor lief neemt. Maar dat is wel het eerste wat dit hoofdstuk laat zien. De moed die koning Hizkia heeft en grijpt om het door te laten gaan en een weg in te slaan die ze eigenlijk niet konden inslaan, dat is de moed om nederig te zijn. En daartoe roep ik jullie op: aanvaard je onvolkomenheid. Aanvaard die zere plekken in je leven waarin het je niet gelukt is, al wou je het wel. Het tweede is dat de lat wel hoog blijft liggen. Helemaal niemand zegt in 2 Kronieken 30 van: nou ja, wat maakt het ook eigenlijk uit? Helemaal niemand. De koning zegt ook niet van: nou ja, het is jammer als het nu niet door kan gaan. Moet allemaal maar. Hij ziet reden om tot God te gaan en om vergeving en om verzoening te bidden. En dat betekent dat de koning de lat wel heel hoog blijft leggen. Het zijn twee verschillende dingen. Aan de ene kant zeggen dat je je eigen onvolkomenheid hebt te aanvaarden, en aan de andere kant de normen aan te passen en de normen naar beneden te halen en dingen die niet goed zijn normaal te gaan vinden. Dingen normaal vinden is dat je zegt, ach, dat is ook eigenlijk de norm. En ik denk dat wij hier op dit punt als christelijke gemeente een belangrijke functie hebben in onze relatie met de buitenwereld. Aan de ene kant dat eerste heel duidelijk maken. Dat je ook als christen geen ijzer met handen kunt en wilt breken. En die mildheid erin brengen. En aan de andere kant, de normen niet aanpassen. Want dat is natuurlijk wat grootscheeps om ons heen gebeurt. De normen aanpassen, de lat steeds lager leggen, tot er helemaal geen lat meer is. En tot iedereen maar wat aanrommelt. Het is de kunst van christen zijn om die grote mildheid, om die reëel aanwezig te laten zijn en tegelijkertijd te blijven zeggen, maar de norm die ligt hoog. En om dus ook in die nederigheid tot God te gaan en om vergeving en verzoening te blijven bidden. Dat is dan ook wat Hizkia doet, Jehizkia. En nu wijs ik op het derde. En daarbij heeft hij het over mensen van wie het hart gericht is op God. Hij vraagt vergeving voor ieder wiens hart gericht is op God. Een prachtige uitdrukking. Je hart gaat niet alle kanten op. Het is gericht. Het is gericht op God. En dat heeft Jehizkia geproefd. Bij die noorderlingen die zich niet gereinigd hebben. Dat heeft hij ogenblikkelijk gezien. Hun hart is gericht op God. En dat geeft hem zoveel moed en vrijmoedigheid om nu om vergeving te bidden. Waar die gerichtheid is, ja, daar komt zoveel ruimte. Als er in jouw hart de sterke gerichtheid is op God, dan komt er ruimte om van jezelf en van anderen te aanvaarden dat het niet altijd lukt om de weg in te slaan die de bedoeling was. En dat is dus compleet iets anders dan het makkelijk nemen. Het vierde. De Heer is goed. U zegt, ja, dat is niks nieuws. In dat gebed is het wel iets nieuws. Dit is een van de zeer weinige, of misschien wel de enige plek in de Bijbel waar God zo genoemd wordt, de goede. De Nieuwe Bijbelvertaling zegt, mogen de Heer in zijn goedheid vergeving schenken. Maar er zijn Bijbelvertalingen die dichter bij het origineel blijven en die het zo doen. Mogen de Heer de goede vergeving schenken. Dit is de oudtestamentische tegenhanger van de tekst in 1 Johannes 4. God is liefde. God bewijst niet maar liefde. Hij is liefde. Tot in zijn diepste wezen toe. God bewijst niet alleen maar goedheid. Hij is de goede. Tot in zijn diepste wezen toe. En dat is de dragende grond onder het gebed en de beslissing van koning Jehizkia. En als wij het hebben over de wet en de geboden, kunnen we het er alleen goed over hebben als we zien dat ze uit de hand komen van de God die de goede is. We hebben een goede God. Tot in zijn diepste wezen de goede God. En dan het laatste. De koning gaat bidden. voor het volk. Hij zegt niet, laten wij nu samen bidden. Hij zegt, ik zal voor jullie bidden. Hij is voorbidder. Een soort priester. En daarmee helpt hij het volk. Hij neemt de verantwoordelijkheid om de viering door te laten gaan. En hij neemt de verantwoordelijkheid om om vergeving te gaan bidden voor de mensen. En er staat dan ook in vers 20 dat de Heer niet het volk verhoorde, maar hij verhoorde Jehizkia en vergaf het volk. En dat verwijst naar de belangrijke figuur van de voorbidder. In het Oude Testament zijn het vaak ook de profeten die voorbeden doen. Abraham, die voorbeden doet voor Sodom. Het is een kern in het geloof dat er iemand is die voor jou bidt. En zo gaan wij het zometeen ook doen. Als gemeente voorbeden doen. Voor diegenen onder ons en in de wereld die dat hard nodig hebben. En in het Nieuwe Testament kom je dan terecht bij zo'n tekst als Romeinen 8 vers 34. Er zijn er meer, maar dit is de belangrijkste, de duidelijkste. Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit. Hij pleit voor ons. Heel ontroerend. Wij vieren in het avondmaal niet alleen dat hij voor ons gestorven is, maar dat hij als de levende Heer voor ons pleit. En hij pleit voor ons in onze onmacht soms om de geboden te houden. En dat doet hij met verve. Want als er iemand mag pleiten, dan hij. De volmaakt gehoorzame. Dit is de allerdiepste bodem en het meest stevige fundament onder ons christelijk leven. Dit moedigt jullie aan om je te ontspannen. En om je onvolkomenheid te aanvaarden. Om een fiere houding aan te nemen. Dat was wat Luther ooit tegen zijn bekommerde vriend Melanchthon zei. Een man die het nauw nam. En Luther heeft tot schrik van iedereen die het hoorde tegen Melanchthon gezegd: Philippus, zondig dapper. Hoe kan iemand het zeggen? Iemand aanmoedigen om dapper te zondigen. Dat kan iemand zeggen die weet heeft van Christus die voor ons pleit. Luther bedoelde zeker niet te zeggen dat we er maar makkelijk mee door moeten gaan met zondigen. Hij bedoelde te zeggen dat wij met het oog op Christus een fiere houding mogen aannemen. Ik moedig u aan om nederig het avondmaal te vieren en met opgeheven hoofd uw weg te vervolgen. Amen. Wij zingen Psalm 65 vers 2 ten antwoord. Ter voorbereiding op de avondmaalsviering lees ik een korte inleidingstekst. Jezus zei: een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Hij was de goede herder. Hij gaf zijn leven voor de schapen en dat zijn wij. Daar worden wij vanmorgen aan herinnerd als hij zegt: neem en eet, dit is mijn lichaam voor u gegeven. Neem en drink, dit is mijn bloed voor u vergoten. Dat horen we als er avondmaal gevierd wordt. Maar Jezus leeft. Hij bleef niet in de macht van de dood. Hij leeft en deelt alles wat hij heeft uit aan ons. Alles tot zichzelf toe. Hij houdt niets voor zich alleen. Hij is bij ons alle dagen en alle nachten en tot het einde van de wereld. Halleluja. Wij gaan een lied zingen dat speciaal voor het avondmaal gedicht is. Alles in allen zult gij zijn. En daarna vieren wij het avondmaal waar ieder aan welkom is. Die met het hart gelooft en met de mond beleidt dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonden en opgestaan om onze rechtvaardiging. voor diegenen onder ons die er prijs op stellen uit een klein persoonlijk plastic bekertje te drinken en niet uit de grote beker. Aan deze tafel zijn die bekertjes beschikbaar. Voor de gasten onder ons zal ik meedelen hoe wij gewend zijn de viering te houden. Eerst wordt het brood aan iedereen rondgedeeld. Dan gaan de ouderlingen die dienst doen terug naar de consistoriekamer om daar de schalen te brengen. Dan komen zij terug en bieden elkaar en de diakenen het brood aan. Dan zal ik enkele woorden spreken waarna wij gezamenlijk het brood tot ons nemen. Maar wilt u elkaar nu eerst in de gezamenlijkheid van de verzoening de hand reiken in de vrede van Christus? Lieve broeders en zusters in de Heer, het brood dat wij nu breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer is gegeven tot een volkomen zoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging waarvoor we onze God prijzen, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt hem, drink allen daaruit, gedenk en geloof dat het kostbaar bloed van onze Heer is vergoten tot een volkomen zoening van al onze zonden. Thank you. ten leven bevrijdend van de schuld. Dat is gezang 365. Dat gaan wij nu zingen. Wij willen nu als christelijke gemeente voorbidder zijn voor elkaar en voor de wereld. In de voorbeden noem ik een aantal namen. In de eerste plaats die van Akke van der Veen en haar kinderen en kleinkinderen, van wie Roland en Esmeralda in ons midden zijn. Fijn dat jullie er zijn. Zondagen hebben wij gebeden voor Siep en Akke, ook vorige zondag nog. En nu zien wij terug op zijn overlijden en begrafenis. Met een gevoel van voor zeker de ouderen veel weemoed. Weer een uit onze kring die een lege plaats achterlaat. Wij zullen bidden voor Akke en haar kinderen en kleinkinderen. Ik noem de naam van Anton Chardon. Hij is de afgelopen week in een Antwerps ziekenhuis aan zijn hart geopereerd en belde mij gisteravond op om te vertellen dat het goed met hem gaat. Maar, zei hij, denk niet dat ik binnenkort al in de kerk kom, want ik mag 6 weken geen auto rijden. Dus bij deze ook het verzoek om dat aan u door te geven, dat u niet denkt, waar blijft hij toch? Hij wordt komende week, is de bedoeling, overgebracht naar een ziekenhuis in Geel, zijn woonplaats in België. En dan moet daar daarna nog een periode van revalidatie plaatsvinden. En hoe dat allemaal wordt aangepakt, dat is nu nog niet bekend. Anton is op dit moment alleen maar dankbaar dat hij gespaard is en dat het goed is gegaan. Margreet de Boer zal aanstaande donderdag een hartoperatie ondergaan. Hier in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Spannend voor haar. En zij vindt het fijn als wij ervoor bidden dat zij de rust vindt en het vertrouwen om zich aan die ingreep te onderwerpen. Ik noem ook de namen van Thijs en Greetje van der Veen, die in vreugde de bruiloft van hun dochter vierde, om de dag daarop overrompeld te worden door het bericht dat de vader van Greetje volkomen plotseling overleden was, in de leeftijd van 77 jaar. En zo zijn Thijs en Greetje van het ene moment op het andere van een zeer vrolijke bruiloftstemming in het verdriet en de rouw van het afscheid terechtgekomen. Wij zullen ook voor hen bidden. Deze week kwamen er verpletterende berichten over Noord-Korea in het nieuws. We wisten het al, maar het wordt nu bevestigd. Een rapport van de Verenigde Naties zegt: in de strafkampen daar worden verschrikkingen aangericht die te vergelijken zijn met die van de nazi-kampen in de Tweede Wereldoorlog. En we kunnen niets doen dan bidden. Ik ga u voor in gebed. Goede God, zo noemen wij u dan maar, en wij willen met hart en ziel geloven dat u dat bent, de goede God. En zo hebben we dat ook willen indrinken, zo even, aan de maaltijd van uw verzoening, waarin u het liefste dat u hebt gaf aan ons. Wij prijzen ons en elkaar gelukkig dat u ons begenadigt in ons tekortschieten. En willen u vragen om uw geest van nederigheid en fierheid tegelijk. Behoedt u ons ervoor dat wij makkelijk zondigen. Het allemaal niet zo nauw nemen. Helpt u ons om ons hart volkomen te richten op u. Maar wil ons dan ook, als het ons door de nood van het leven niet lukt om wegen in te slaan die u wijst, of op andere wijze dingen te doen of te laten waarvan we weten dat het niet de bedoeling is, helpt u ons om dan in aanvaarding en in een volkomen vertrouwen op uw genade daaraan een plek te geven. Wij bidden u in het bijzonder voor diegenen onder ons die het litteken van een echtscheiding met zich meedragen. Heer, wilt u hen troosten en oprichten met het evangelie van uw genade. En wilt u zijn bij diegenen onder ons die moeten vechten voor hun huwelijk. Wilt u hen liefde schenken en wijsheid en moed en volharding om dat gevecht aan te gaan. En als het mag de zegen dat het lukt elkaar vast te houden. Wij doen voorbeden voor Akke van der Veen en haar kinderen en kleinkinderen. Wilt u zich over haar en de haren ontfermen? Nu het rouwen begint en het gemis zich gaat laten gelden. Wij danken u, ook als gemeente, voor wie Siep van der Veen voor ons en in ons midden geweest is. En willen des te meer u vragen om nu in die kring van zijn familie te zijn, bij wie die lege plaats het hardst aankomt. Wij bidden u om troost en nabijheid voor Thijs en Geertje van der Veen. In die abrupte overgang van vreugde naar rouw. Wilt u hen daarbij dragen en sterken? Wij bidden u voor Margrethe Boer. Draag haar, Heere God, de komende dagen. En wilt u de hartoperatie voor haar zegenen en haar bewaren en het goed maken. En zo prijzen wij u dat Anton Chardon door die operatie is heen gekomen en het naar verhouding goed maakt. Wilt u ook in het verdere traject bij hem zijn? Wij bidden u voor de kerk in deze wereld, versplinterd, verward soms, en bidden u om toch steeds weer tekenen van die gezamenlijkheid. En wij danken u als die tekenen er ook zijn en er weer toenadering komt tussen christenen die elkaar lange tijd niet zagen staan. En wij bidden u voor de wereld. Wij bidden u voor de mensen in dat land Noord-Korea. De angst waarin ze leven. De gruwelen die er voor ze dreigen. En wij vragen u, Heer, wil toch ook daar uw ontferming bewijzen. En wilt u uw volk daar, uw kerk, vasthouden en doen overleven en sterken. En wij bidden u dat de dictatuur tot een einde komt. De gruwelijke tirannie. Wij bidden u ook voor dat land om recht en barmhartigheid. Wij vragen u of u wilt zijn waarin de brandhaarden van deze wereld nu weer de ontzaglijke verschuivingen in Oekraïne. God, goede God, wij richten ons op uw belofte dat u uw schepping niet laat vallen en dwars door alles heen toeleidt naar uw toekomst. Wilt u dat doen en de grote dag brengen dat uw koninkrijk in Christus zegevierend de hele schepping in het licht stelt? Wilt u ons horen, in ons bidden en in ons gebed de stem van Christus zelf opmerken? In zijn naam. Amen. Hans, zijn er nog mededelingen te doen? Dan zal Hans Seur, ouderling van dienst, die nu doen. En daarna zal de collecte plaatsvinden.
De collecte zometeen die is zoals gebruikelijk bij avondmaalsviering voor de diaconie. Achter het orgel zit Christiaan vandaag. Dat u gemerkt had dat de ketelthermostaat deze week begeven heeft, dat hoef ik denk ik niet meer mede te delen. Wat wel belangrijk is, Leon Smit zal nu nog iets vertellen over de jeugddienst van volgende week. Leon.
Nou, volgende week is er weer een jeugddienst. Dus als jullie niet op vakantie gaan of weg zijn, dan zijn jullie van harte welkom in het kerkgebouw. Het thema is wat als Jezus Facebook had. Het gaat er eigenlijk over wat als Jezus nu rond zou lopen, hoe zou dat eruit zien. Maar ook hoe zouden wij erop reageren. Volgens mij wel een interessant thema en ik wil jullie allemaal uitnodigen om daarbij te zijn.
Jeugddienst volgende week. Na afloop van deze dienst is de bedoeling dat de wijk Woenselwest is de bedoeling, ondanks de kou voor de diehards, een wijklunch in dit kerkgebouw. Ah, lach er maar om. Maar ik zit dus in die wijk, dus Oké, maar in ieder geval of u dan na de dienst het stuk daar niet al te lang wil blijven hangen en vrijmaken voor de moedigen. Vanmiddag wordt de avondmaalsviering voortgezet. Daar gaat dominee Timmerman voor. En nu dus collecte voor de diaconie.
Laat ze welkom. Kijk.
MUZIEK
Ook de tieners zijn in aantocht. Wij gaan als ons laatste lied zingen Psalm 61 vers 3 en 5. Genade van de Heer, Jezus Christus, en de liefde van de goede God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met jullie en u allen.